Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 301. En Hans, je hebt het dan misschien niet door, maar dan gaat het hard ineens, hè? Dan naderen we die 400.
Ik wist dat jij daarmee ging beginnen, Tim. Dat, ja.
Het gaat hard, hoor. Ik blijf aftellen nou tot en met de 400. Dus,
Ja, dan zijn we toch wel weer een kleine 2 jaar verder, hè? Dus dan moet je nog veel aftellen, vriend.
Ja, maar dan vergeet
en
je
met alle specials dat we ook nog doen en zo. Precies. Dus ja, pakt 1,5 jaar.
Precies. Oké, Hans. Daarover gesproken. Want we hebben natuurlijk drie hele toffe prijzen te verdelen. Een startbewijs voor Challenge Almere Amsterdam. Een startbewijs voor Ironman 70.3 West-Friesland. En een toch wel heel uitgebreide box van AG Eins. En Hans, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. We tillen dat 1 weekje verder, want... Nou ja, we hebben in het verleden best wel heel veel prijsvragen en winacties gehad op beide sites. Maar zoveel reacties als nu hebben we eigenlijk allebei nog nooit gehad. Het is echt wel bizar.
Ja, en, ja het is echt heel veel. Het is echt... Ja, ik had wel verwacht natuurlijk. Het zijn schitterende prijzen, maar het zijn ook starttickets. En dat pak je niet zomaar. Dus we hebben in het verleden nog een paar heel succesvolle winacties gehad. Maar je merkt wel, als je starttickets weggeeft, daar denken mensen wel eens 2 keer over na. Want als je zo'n startticket pakt, ja, dan moet je natuurlijk ook wel aan de start komen. Dus ja, de onafhankelijke jury bij ons gaat nog een weekje werk hebben om daar de winnaars uit te kiezen. En die, bij deze zullen we ze al oproepen. Hè. Degene die gaan winnen, dan wordt het nog extra spannend. Laten we die ook een beetje gaan volgen richting die wedstrijden. Lijkt me ook wel een leuke.
Ja, dat is leuk. Maar misschien moeten we daar wel eventjes nog aan toevoegen. Want jij zegt van, de jury gaat kiezen. We moeten daar natuurlijk wel eerlijk over zijn. Want dat was ook de manier waarop we hebben aangegeven hoe je kan meedoen. Je hoeft in principe alleen maar je naam even op te geven. En wat je wil winnen. Dus het is ook zo dat we al die namen straks op een hoop gooien en gewoon een willekeurige winnaar in beide gevallen voor al die drie de prijzen gaan pakken.
Ja, met een onafhankelijke jury. Dat moet officieel zo namelijk.
Ja, de notaris komt erbij, toch?
Ja, voilà. De deurwaarder en ja.
Nee, maar wat ik wel even goed vind om te zeggen, want ik zat natuurlijk even door alle inzendingen heen te gaan. En dan zie je dat er ook heel veel mensen de moeite hebben genomen om er nog een stukje tekst aan toe te voegen. Hè. Dus bij het vakje waar ze hun prijs konden opgeven, hebben ze ook aangegeven, heel vaak, in heel veel gevallen, wat ze tof vonden aan de podcast, waarom ze graag willen winnen en noem maar op. Dus vooropgesteld, dat nemen we niet mee in het kiezen van de winnaar, want dat gaat echt willekeurig gebeuren. Maar we vinden het wel leuk om al die reacties echt even gewoon rustig te lezen. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om die winnaars 1 weekje vooruit te tillen. En daar gaan we dus volgende week in de podcast op terugkomen.
Ja, maar dat betekent dus dat je nog altijd 1 week lang mee kan insturen, denk ik, hè, Tim?
Kunnen we dat gewoon goed?
Kunnen we dat goed? Ja, wij zijn, van de flexibele. Ja. Ik zit nog altijd in Frankrijk, dus voilà, on est flexibel.
Hey, het was wel een leuk verhaal, hè, met Jim, Hans. Ik vond het tof om te horen en ik krijg er ook leuke reacties op. Jij ook?
Ja, ik heb zelden zoveel reacties gehad op een podcastaflevering. We hebben er al een paar toffe gedaan. We hebben leuke gasten gehad. We hebben die live natuurlijk gehad op Vele Folies. We hebben ook heel veel reacties toen op gekregen, zeker met Greg van Avermaat. Maar deze, ja, dat sprak ook wel tot de verbeelding. En zeker ook bij een aantal mensen die al wat langer in de triathlonsport zitten en die zich ook die tijden herinneren. Dus dat is best wel een leuke. Dus dat was echt wel, ja, ik vond het super tof.
Ja, alright Hans. Gaan we naar het nieuws. Want er was niet zo heel veel, maar er waren toch een aantal wel mooie dingen. En ik denk dat wat er misschien wel bovenuit sprong dit weekend was, ik denk toch wel Ironman Chattanooga. En laten we dat misschien aftrappen met Pieter Hemerijk. Want Pieter die gaf natuurlijk in onze podcast een kleine maand geleden, waar trouwens ook
Greg van Avermaat in zat, ja.
Ik kwam even niet op zijn naam, maar die zat er ook bij natuurlijk. En daar vertelde die, Pieter, dat hij Chattanooga op zijn kalender ging zetten. En dat hij daar hoopte eindelijk weer een beetje zijn topvorm te vinden. En naar een goed klassement te racen. En ja, Hans, het leek er gisteren toch wel lang op dat hij op zijn minst weer een beetje zichzelf was, hè?
Nee, klopt. Dus ik was in goede hoop dat het hem ging lukken. Maar het lopen blijft, blijft een moeilijke. Want hij had deze keer een goed zwemnummer. Ik denk de eerste keer dit seizoen dat helemaal goed ging. En op de fiets zat hij er eigenlijk ja, zeer goed bij. En uiteindelijk is hij als zesde gewisseld. En dan is het een moeizame marathon geworden. En ik ben hier even aan het kijken naar zijn marathontijd. Ja, 4 uur 16. Ja, dat is nog, denk ik...
Dat is gewoon wandelen.
Het gevoel hebben om toch nog eens een marathon uit te doen en de wedstrijd uit te doen. Want dat is dit seizoen nog niet zoveel gelukt. Dus ja, dan wordt het een 9 uur 09. En dan finish je als 25ste pro. Maar ik vind het wel goed dat hij doorgezet heeft, Tim. Dat is wel een opsteker, denk ik. En ik denk ook mentaal goed om toch dat gevoel mee te kunnen pakken. En nu, ja, ik denk allicht nu de winter ingaan. Ik weet niet of hij nog een T100 contractueel moet meepakken. Maar anders zou ik Pieter adviseren. Natuurlijk is dat er wat verder vanaf, wie ben ik. Maar toch, ja, ik zou hem adviseren de winter ingaan en dat lopen terug opbouwen.
Ja, ik moet wel zeggen, want hij komt dan, weet je wel, op de fiets rijdt hij lang aan de leiding. De laatste 60 kilometer verliest hij dan iets aan tijd. Komt hij met een paar minuutjes, maar nog steeds op een hele goede klassering terug in T2. Ja, als je dan wel ziet, Hans, dat hij op anderhalf uur uiteindelijk, of meer dan anderhalf uur zelfs, van de winnaar over de finish komt. En jij zegt het dan, 4 uur 19 op die marathon. Ja, je kunt dan aan de ene kant, ben ik het met je eens om te zeggen van, oké, het is goed dat hij doorgezet heeft. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, heeft dat dan zin, hè? Want 4 uur 19, nou dan weet je al, dan heeft hij gewoon echt heel veel gewandeld ook. Want met zijn basistempo betekent dat gewoon, dat kan niet anders dan dat hij gewandeld heeft. Ja, moet je dan zo'n verhoofdbouw op je lijf nog plegen, Hans?
Ja, dat is altijd de vraag. Hè. Dat is altijd die moeilijke balans voor een topatleet. Maar ja, ik heb daar eerder al wel gesprekken met pro's over gehad. En je hebt ook een aantal pro's die zeggen, uit respect voor de wedstrijd, uit respect voor de agegroepers, die zo'n wedstrijd ook uitdoen. Voor de gemiddelde agegroeper is 9 uur 09 ook nog een degelijke tijd. Natuurlijk voor een pro als Pieter is dat een heel ander verhaal. Ik denk dat het voor hem denk ik, een mental game is geweest van toch nog eens de finish te halen van een marathon in een Ironman. Dat is lang geleden ondertussen. En dan heb je dat toch weer under your belt. En kan je misschien toch nog een klein beetje een goed gevoeld seizoen afsluiten. Dus ja, ik denk, ja, misschien moeten we niet meer verwachten. Hè. Mijn hoop was groot. Ook omdat de laatste T100 in Spanje, dat was toch wel weer een klein beetje hoopgevend. Ook die tempoversnellingen die je had in het lopen. Fietsen was daar niet zo goed. En nu heeft hij laten zien dat wel goed zat in Chattanooga. Dus er glinstert wat hoop bij Pieter Hemerijk. Maar ik denk dat we dat over de winter moeten heen tillen. En gewoon volgend seizoen weer kijken. En dit gewoon achter ons laten. En bij Pieter denk ik zeker bij hem vooral. Ja.
Ja, iemand voor wie het seizoen er ook op zit. En ik vond het best verbazingwekkend dat hij aan de start stond daar. Tristan Olij. Ja. Slechts 2 weken. Is natuurlijk na zijn tweede plaats bij Challenge Almere Amsterdam. Ja, wilde hij eigenlijk seizoen nog met een knaller afsluiten hier. En ja, helaas niet helemaal gelukt, want hij kwam er al vroeg in de wedstrijd achter dat hij niet zijn dag had. Stapte uiteindelijk ook redelijk vroeg in de wedstrijd, of tijdens de marathon uit. Ik sprak hem even kort en hij begon zelf met, soms probeer je wat, hè. En toen plaatste hij daar een knipoogje bij. Nou, dat zegt ook wel genoeg natuurlijk. Hij heeft het gewoon geprobeerd en dat is alleen maar bewonderenswaardig. Maar hij zei, ik verkrampte al snel qua rug en middenrif, al tijdens het fietsen. Ik was niet al te best vanaf de start. Ik had geen extra versnelling. En dan zegt hij ook nog eventjes kijken. Met lopen verkrampte vervolgens mijn middenrug en mijn diafragma. Kon heel snel ademhalen. Dus ja, hij zegt ook nu lekker off-season. En ik heb nog aan hem gevraagd van, ben je inmiddels ook een beetje de teleurstelling van Almere kwijt, waarin je natuurlijk een prachtige tweede plaats pakt, Nederlands kampioen. Maar ja, die teleurstelling overheerst, omdat hij natuurlijk die eindsprint verloor van Wild Reper en uiteindelijk tweede wordt op 8 seconden. En toen zei hij ook van, dat had hij wel een plaatsje gegeven. En nu was er eigenlijk ook wel heel veel trots op die wedstrijd. Dus dat is sowieso fijn. Maar Tristan gaan we dus ook volgend seizoen weer terugzien.
Alright, sowieso, dat is mooi. Ik wou toch nog er even bij zeggen, ja, ik vind het niet heel verwonderlijk hoor, dat hij dan te maken krijgt met krampen en met pijnlijke spieren. 2 weken na een Almere, waarin hij toch echt alles heeft gegeven. Na zo'n topwedstrijd. Dus ergens, ja, ik moet ook heel eerlijk zijn, ik had ook niet verwacht dat hij zou meespelen voor de prijzen. Maar het is bewonderenswaardig dat hij het een poging gaf. En best wel mooi gedaan. Nog even meegeven.
Maar dat is dan ook... Hans, ja, ik wil even daarover iets vragen dan aan jou ook. Want kijk, ik zeg dan net heel eerlijk van Pieter. Ja, dan vraag ik me toch een beetje af. Is het verstandig dat je dan nog zo'n marathon doorloopt? Nou, Tristan die kiest er in mijn ogen dan toch verstandig voor om dat in ieder geval niet te doen. Maar die had waarschijnlijk ook wel meer klachten dan Pieter. Maar als je dan ook een beetje een gevoelige vraag wil stellen misschien over Tristan. En vooropgesteld, als liefhebber van de sport, ik vind het echt heel vet dat hij dit probeert en dat je denkt van oké, ik ga gewoon nog proberen een topklassering te zetten en dat slot voor Kona te pakken voor volgend jaar alvast, hè, want dat was ook een doel van hem. Maar ja, Hans, val je van je stoel, Hans?
Ja, bijna. Mijn microfoon gleed hier helemaal van de tafel af, dus ik heb hem nog net, ja. Okay. En dat gaan we niet knippen.
Nee, want jij zit een beetje te helpen, hè, op een klein hotelbureautje.
Ja, inderdaad. Ik zit nog een dagje in Frankrijk, ben op de terugreis van de triathlon van ja. Saint-Cyr La Popie, de triathlon du Lot. Volledig team, maar daar moeten we het zo even over hebben. Dus ja. Ik ben nog op de terugweg. Dus het is okay. Wat bricolage op zo'n
Frans te zeggen. Voor je nek breekt. Maar weet je wel, ja, is het nou wel verstandig, Hans, om dan 2 weken na zo'n uitputtingsslag, want laten we eerlijk zijn, Almere, alles gegeven, de omstandigheden waren zwaar. Ja, moet je dan helemaal naar Amerika gaan en dan in de hoop dat je 2 weken daarna alweer helemaal top bent? Want is dat niet ook een beetje onmogelijk misschien?
Goh, ja, maar je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen van ja, je hebt nu die vorm te pakken en je profiteert nog even mee van die topvorm. Je hoeft daarvoor niet zo heel hard meer door te trainen, denk je dan, naar Almere. Misschien dat wel het idee erachter was, dat je dacht van ja, ik heb een goede vorm te pakken. Wie weet, als het mee zit, dan kan dat soort van Kona erin zitten. Nu, dat was niet het geval. En dat lijkt mij ook een slimme beslissing van de handdoek te werpen. Maar ik snap het wel ergens hoor, als je die topvorm te pakken hebt, je ziet dat wel eens meer, dat dan mensen zeggen van ja, dan ga ik toch nog even door op die golf mee surfen en proberen er nog wat extra uit te halen. Maar je ziet ook wel vaker dat dan net niet lukt, omdat ja, je hebt dat hoogtepunt gehad en dat geeft toch altijd ook wel ergens, denk ik, wat decompressie uit, Tim.
Ja, nou, het was in ieder geval tof om hem in ieder geval in actie te zien. En nou ja, nogmaals, dat je het al probeert vind ik heel tof, want uiteindelijk is dat wel wat je wil zien. Hè? Je wil die Nederlanders, je wil die Belgen lekker zien meedoen met die grote wedstrijden. En als ze dat, ja, weet je wel, als ze dan zoveel toch op het spel zetten. Hè? Want ik bedoel, je hebt de hele reis naartoe. Je gooit je schema er weer een beetje voor om. Ja, ik vind dat je kan er wel respect voor hebben. Nee, de mannenwedstrijd vooraan, Hans, was ja, toch wel leuk, hè?
Ja. Met een best wel wat mij betreft verrassende winnaar. Want het is nog niet zijn seizoen geweest eigenlijk van Rasmus Svenningsson. Heeft nog bij een aantal wedstrijden eigenlijk als favoriet mee deelgenomen dat het er niet helemaal uitkwam. En nu pakt hij gewoon de winst. En niet eens zomaar, hè. 7:34:27, alweer een supersnelle tijd.
Ja, en wat ik vooral zo tof vond aan de wedstrijd, was dat er eigenlijk vooraan van alles gebeurde. En dat er heel lang een aantal mannen bij elkaar bleven. Ik bedoel, Svenningsson dan, maar ook Cameron Wurf, Jesper Swenson, Trevor Foley. Die hebben eigenlijk heel lang rond elkaar heen gedraaid in de strijd om de winst. En pas halverwege de marathon, of eigenlijk nog iets later, was het dan Svenningsson die de toch wel beslissende versnelling plaatste. Maar misschien nog wel meer verbaasd was ik eigenlijk over de nummer 2, Cameron Wurf.
Ja.
Ja, die blijft het toch ook gewoon kunnen, Hans?
Ja, het is indrukwekkend wat hij neerzet, Tim. Ik, weet je, als hij van de fiets komt, dan denk je van oké, laat de inhaalrace dan maar beginnen voor de mannen achter hem. Maar nee hoor, gewoon meespelen en naar een geweldige tweede plaats gaan. Ja, respect voor Cam Wurf. Ook dat vond ik eigenlijk best wel een verrassende. Want ik vond sowieso, ik bedoel, Chattanooga, het zit niet zo ver achter het WK Ironman in Nice. En natuurlijk de kwalificaties volop aan de gang voor Kona volgend jaar. Dus je weet dat die wedstrijd wel eens populair zou kunnen zijn. Maar dat stond echt wel een sterk veld aan de start, hè?
Ja, en wat je ook bijna vergeet, ik bedoel, Cameron Wurf, die is volgens mij 79 jaar inmiddels, maar die heeft nou gewoon zijn slot voor Kona alweer te pakken. Ja, hij is er gewoon weer bij, hè. En ik bedoel, is natuurlijk een grapje wat ik zeg met 79, maar hij is niet de jongste, Hans, en hij doet zoveel. En als je dan op Strava ook kijkt wat een trainingen hij doet, het is echt bizar. Hij doet ook gewoon regelmatig fietsrondes van 300 plus kilometer met hoogtemeters naar meer dan 8000. Het is echt bizar hoeveel hij traint. Ja, ik vind het krankzinnig dat hij op die leeftijd nog zo belastbaar is ook.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ik moet wel zeggen, want in principe heeft hij een nieuwe personal best. Maar het waren ook wel supersnelle zwemtijden, hè, in Chattanooga. Dus dat was wel opvallend, heel sneller dan Cozumel. Dus ik neem aan, want ik heb dat niet helemaal meegevolgd, dat het zwemmen iets ingekort is geweest. Ik weet niet of jij er iets van hebt meegekregen, maar als ik kijk naar de zwemtijd van Cam Wurf, was 40 minuten 31. Dat is een persoonlijk record voor hem. Hij heeft een keer 44,57 in Cozumel gehaald, maar anders zit dat altijd in de 50 minuten, zo wat, of net daaronder. Dus ik neem aan dat zwemnummer iets ingekort geweest is, of dat er enorm veel stroming moet gestaan hebben.
Ja, precies, dat viel mij ook op. En wat de reden ervan was, weet ik ook niet precies, maar dat het in ieder geval niet helemaal... als een reguliere swim is, dat is wel duidelijk. Maar weet je wel, een paar minuutjes meer of minder, dat hij gewoon tweede wordt in zo'n sterk veld. Ja, ik vind dat toch wel indrukwekkend.
Ja, het is een derde sub-8 dit jaar.
Ja, dat is bizar. Dat is echt bizar. Ja. Bij de vrouwen, Hans, hadden we bijna Nederlands succes. Als dat ze er toch ook wel weer een stukje van af, zo eerlijk moeten we ook zijn. Kira Meulenberg, vierde geworden. Het was wel een beetje een wedstrijd van de wat onbekendere namen. Zo eerlijk mogen we ook zijn, toch?
Ja, klopt. Klopt. Ik ben ook moeten gaan opzoeken wie het allemaal waren. Dus Anna, ik neem aan dat je gewoon Pabinger zegt, maar ja, dat is nu niet meteen de meest bekendste naam, Oostenrijkse. Dus ja, die moet daar eerlijk in zijn. Die kennen we niet, denk ik. Ik weet niet of dat bij jou was.
Nee, zelfde, maar ik moet ook zeggen, ook zij vrij rap hoor, 8.38. En met een enorme voorsprong gewonnen, want ze wint dan van... wie werd de tweede? Jodie Robertson. Die werd tweede in 8.54. En dan had je nog, nou ja, dan mag jij het spreken, Hans. Fauteu, denk ik.
Danielle Fauteu, ik denk Franstalige Canadese met zo'n achternaam. Ook niet de meest bekende, om te zeggen, gewoon nobele onbekende eigenlijk. Dus wel opvallend. Natuurlijk veel dames in de aanloop naar Kona bezig. Maar goed, ik zeg het, ja, dan krijg je een Oostenrijkse die haar eerste Ironman doet en meteen wint. Dus dat is een mooi debuut. En ook daar een snel zwemnummer en een dikke sub 9 voor... en dan moet ik weer kijken hoor, Anna Pabinger. Ja,
ja. Nou en dan Kira Meulenberg dus uiteindelijk een hele dag in de inhaalslagmodus zou ik willen zeggen, want ze kwam als 16e en daarmee ook laatste uit het water, had toen een achterstand van bijna 11 minuten al, en dan op de fiets, ja dat was echt wel heel indrukwekkend hoor, van een 16e naar een 4e plaats. En tijdens de marathon veranderde daar niks meer aan. Moest ook wel snel de conclusie getrokken dat het podium net te ver weg was. Dan zat ze uiteindelijk een minuutje of, wat is het, 9-8 achter. Maar goed, vierde plaats. Eerste jaar als profatleet natuurlijk. Nou ja, dan is het wel lekker als je even kan zeggen dat je vierde in Chattanooga bent, toch?
Nee, dat klopt. Dat is een mooie voorbij op je palmarès te schrijven. En ik zeg het, ze blijft mooie progressie maken, Kira. Dus een mooie prestatie, een mooie opsteker. Bij de Belgen kan hij de Vos 19e bij de mannen. En Christophe de Keizer 20e. Dus die hebben het ook nog een poging gegeven. Dus ja, ik denk... Ja, voor hun goede wedstrijdpunt. Veel meer valt daar niet over te zeggen. Dus ik denk, Tim, dat we door mogen richting... zullen we naar China gaan?
Ja, en dan mag jij zeggen hoe je het uitspreekt, hè?
Ja, ik denk
een lolletje over.
Ja, ik denk WTCS Weihai. Ik denk dat dat hem ongeveer gaat zijn. Of Weihai.
Dat denk ik ook.
Ja.
Hans, ik heb er één...
Niet de meest populaire bestemming, blijkbaar. Want niet superveel deelnemers. Een groot aantal toppers wat ontbrak. En ik heb zo'n beetje de indruk, maar ik zou eigenlijk eens de volledige reeks moeten gaan terugbekijken van de WTCS. Maar dat zo'n beetje het verhaal van dit seizoen is. Van toch wel heel wat wedstrijden waarin de absolute toppers er niet waren. Ik blijf dat een vreemde vinden. En dan krijg je wat opvallende namen. Natuurlijk bij de vrouwen een Beth Potter, die dan wel outstanding is. Maar bij de mannen bijvoorbeeld een Max Tudor, die zijn eerste WTCS wint. ik heb een beetje de indruk in zo'n post-Olympisch jaar dat je een klein beetje een degradatie krijgt van de WTCS. En dat klinkt onrespectvol dat ik het zeg, Tim, maar zo geeft het mij wel een gevoel van dat dit jaar die World Triathlon Championship Series net iets minder tot de verbeelding spreekt dan andere jaren.
Ik heb dat eigenlijk nog niet echt. Volgens mij is het ook wel zo dat die WTCS-wedstrijden in China, dat WAI, weet je wel, dat was ook de afgelopen jaren volgens mij wel een wedstrijd die dan niet heel sterk bezocht werd. Het speelt natuurlijk ook niet helemaal in het voordeel, wat we al vaker besproken hebben in de podcast, dat WTCS of World Triathlon toch wel last minute wedstrijden had toegevoegd aan de kalender, waardoor atleten last minute hun schema weer op de schop moesten gooien. Maar eigenlijk iets wat ik vooral van deze wedstrijd meeneem, want je ziet dan Beth Potter die wint, en ze wint eigenlijk makkelijk. En door die overwinning komt ze nu, 2 weken voordat de grote Grand Final in Wollongong, hè?
Wollongong, ja.
Ja,
Wollongong, man.
Wat een naam als
Welcome to Wally, yeah.
Ja.
Ja. Ik geloof dat het plaatselijk dat de nickname een beetje Wally is.
Oké. Ja, ik vind het allemaal maar ingewikkeld, die naam. Maar dan moet je maar geen podcast hebben, denk ik. Maar in ieder geval, 2 weken voor die Grand Final daar, komt ze op gelijke hoogte met Cassandre Beaugrand. En dat is natuurlijk op voorhand toch wel de favoriet voor de uiteindelijke zege. Maar het enige wat er dan maar in mijn hoofd heet het voorbij komt, is dat ik denk dat Beaugrand, die voelt zich blijkbaar zo sterk, misschien zelfs oppermachtig, dat ze denkt, nou, ik laat die wedstrijd in Waihai zitten, laat Beth Potter eventueel maar op gelijke hoogte komen als ze wil. Maar ik pak straks van die Grand Final en daarmee de titel. Denk je ook dat zij er zo in zit, of bekijk ik dat misschien te extreem?
Ik weet niet. Ik had er toch wel een beetje mijn twijfels bij van waarom de Française dan niet afzakt. En ik zeg het, misschien is het voor haar iets minder een doel. Ze heeft natuurlijk die Olympische titel op zak, dan heb je het hoogste bereikt. En dan het jaar nadien, ik kan me wel voorstellen dat dat net wat anders is om je weer op te laden en dan zo'n verre trip richting China te doen op dit punt in het seizoen. Ja, het helpt ook niet dat die WTCS-kalender zo door elkaar geschud is en dat er dus nog wel een gang aan toegevoegd is. Maar ja, goed. Nee, ik vind het een opvallende alleszins dat Beth Potter inderdaad er daarin slaagt in de voorlaatste manche, zeg maar, om nog op gelijke hoogte te komen. En dan vraag ik mij ook af van, ja, waar zitten die andere toppers, hè? Want er missen er nog wel een aantal. Ja, dat is toch wel vreemd. Maar goed.
Ik vind het toch wel suf, Hans. Want er is toch geen andere sport waar je, zeg maar, een bepaalde klassement wedstrijd hebt. Ja. Waar dan een topfavoriet de laatste wedstrijd zegt. Ja. Ik sla die wedstrijd over en geef daarmee de concurrentie kans om op gelijke hoogte te kunnen.
Het is alsof Max Verstappen zou zeggen in de voorlaatste Formule 1 race van, ik heb genoeg punten voor, ik ga deze overslaan, want het is wat ver weg. En die laat iemand anders op gelijke hoogte komen om het dan in de laatste wedstrijd uit te vechten. Ja, lekker spannend. Dat vergt ballen ook, om zoiets te doen. Dus, maar je kan het je niet voorstellen. En dat is inderdaad. Dus ja. Ja, goed, het is goed voor de spanning. Voor ons is het mooi. En gaan we extra uitkijken naar Wollongong. Want ja, dat gaat sowieso een tweestrijd worden. Hè. Ik denk niet dat een van de andere dames nog echt in aanmerking kan gaan komen. Dan moet Beth Potter en Cassandre Beaugrand naast het podium gaan eindigen, denk ik. Dus dat wordt mooi. Ook voor ons om te volgen, want ja, ook Jolien Vermeijlen was er niet bij in China. Want zij kiest op dit moment even voor de Super Try. En volgend weekend staat de Super Try Toulouse op het programma. Maar zij is daardoor ook van de 6e naar de 7e plaats gezakt in de WK-stand. Maar goed, het ziet er naar uit dat die normaal gezien gaat zij een top 10 plaats versieren. En hopelijk kan daar nog een top 5 plaats in zitten. Dat is toch wel mooi voor Jolien met haar seizoen wat ze gehad heeft, om dat dan ook nog eens te bevestigen in de Grand Final. Dus dat wordt toch nog wel iets om naar uit te kijken. Maar als we dan kijken ook naar de mannenrace, Tim, Dan had ik ook zoiets van, waar zitten ze allemaal? En ja. Max Toeder die wint, dat is geweldig voor die jongen. Maar ik mis daar echt wel een naam of 5. Die normaal gezien...
Nou, ja, maak er maar 10 van.
Ja, ik hou het dan nog beperkt. Ik wou net zeggen, eigenlijk zijn er meer. Ja, dat is toch wel bizar. Ook daar, hè, voorlaatste manche. Dus een WK-stand die redelijk open ligt. Maar vooral ja, Matt Hauser die daar in pole position ligt. Ja, bizar, bizar.
Ja, en ik zit ondertussen dan toch eventjes te kijken op de Instagram van Bo Grand nog even. Maar ik denk toch eens kijken of ze nog iets geplaatst heeft over dat ze misschien al ziek was of zo. Dat dat de reden is. Maar 4 dagen geleden, dus dat is eigenlijk 2 dagen voor de wedstrijd. Plaatsen een berichtje dat ze lekker aan het trainen is in de regen en dat ze bezig is met de laatste blok voordat ze volgende week naar Australië afreist. Dus ze kiest er echt gewoon bewust voor om hem te skippen en nou ja, blijkbaar alle bal op die Grand Final te zetten. Ja, alle goed recht, maar net als wat jij zegt, ook bij de mannenwedstrijd. Kijk, voor het publiek, zo simpel is het wel en zo eerlijk moeten we ook echt zijn. Maakt dat ook gewoon zo'n wedstrijd veel minder interessant, weet je
ja,
wel?
Ja, klopt.
Ja, wat je zegt, weet je, Max Stuurder, hartstikke leuk hoor dat hij wint. Maar je wint wel een toch wel gedeclasseerde wedstrijd, hè?
Nee, dat klopt, dat klopt. Zelfs voor ons, ik heb er ook mee iets minder aandacht gevolgd dan wanneer het een volledig bezette wedstrijd zou zijn. Moet daar eerlijk in zijn. En als dat zelfs bij ons het geval is, ja, dan...
Ja, nou, dan is dat het maar, hè, denk ik. Dan,
ja, nee, ja, klopt.
Mooier
klopt.
Maken we het niet, ja?
Nee, effectief.
Oké. Okay. Het WK Xterra dan, Hans, vond ook nog plaats dit weekend. En ja, jullie hadden toch wel weer wat Belgen aan de start natuurlijk. Hè? Ook Nederlanders trouwens. Maar...
Ja, nee, klopt. Wij hadden bij de mannen een goede Sébastien Carabin. Die al top 10 was donderdag in de short track. En daarmee een top 10 plaats ook verzilverde in de eindstand van het WK. Of van de World Cup, zeg maar. Dus dat was wel mooi gedaan ook al van Sébastien. En dan 2 dagen later in de modder, een waar modderfest, een 10e geworden. Ja, en het gebeurt toch niet zo super vaak dat een Belg in de top 10 van het WK Xterra finisht. Maar het zal er vooral eentje zijn dat de WK Xterra dat de geschiedenisboeken ingaat als een helse wedstrijd met heel veel modder, met heel veel valpartijen. Super spectaculair. Zelfs de absolute toppers. Ik denk dat iedereen wel minstens 1 keer tegen de grond is gegaan. Er waren afdalingen bij waar het gewoon onmogelijk was, Tim, om te blijven rijden. Als je die filmpjes nog niet gezien hebt. Ik zal eens proberen deze week om een paar filmpjes te verzamelen en ze bij ons op de website te zetten. Ja, het was niet te doen. Het was gewoon echt, dat is de juiste omschrijving, niet te doen.
Weet je wat ook niet te doen is, Hans? Die mensen die hier naast mijn... kantoor staat te schreeuwen alsof er geen podcast wordt opgenomen. Maar ik heb ze even vriendelijk gevraagd weg te gaan, want dat wordt een beetje vervelend. Ik hoop niet dat de luisteraar daar al te veel last van heeft gehad. Maar
jij was goed verstaanbaar. Ik hoorde wat stemmetjes in de achtergrond. Ik dacht, dat is het enthousiasme rond de WTCSW. Hai, wat daar was. mensen die helemaal niet eens waren met jouw uitspraken, die riepen, oh, die WTCS is wel geweldig.
Ja, maar Hans, dat soort mensen moeten wel begrijpen dat hier een grootheid aan het podcast is. Hè? Dus,
Mr. 300, ja.
Ja.
Overigens, heel even een sidestep. Ik heb jouw tip ter harte genomen. En ik heb nog eens 2 afleveringen teruggeluisterd. Eentje uit de absolute beginperiode van jullie korte podcasts.
Ja.
Ja, deze stilte zegt genoeg, denk ik, dus daar moet ik verder niks over zeggen. Dat was heel wat anders.
Nou ben ik wel benieuwd.
Ja. Ik vond het op zich toch wel best leuk, maar het was anders inderdaad. Het was heel anders. En dan onze eerste aflevering heb ik ook even terug geluisterd. En effectief, we hebben wel een andere dynamiek op dit moment. Al vond ik die eigenlijk, als ik die terugluisterde, dacht ik, ja, dat was eigenlijk ook al best wel leuk. Maar dat was zo nog wat aftastend. En als je ziet waar we nu staan. Dus ik vond het wel een leuke. Dus ook aan de luisteraars moet je maar eens doen... Wat oude afleveringen teruggeluisterd, dat is af en toe wel tof. Doe ik eigenlijk veel te weinig. Dus,
Ja, nou leuk. Hey Hans, dan even terug inderdaad naar dat Xterra WK. Bizarre omstandigheden. Ja, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, ik vind ook wel dat hoort ook wel een beetje bij zo'n WK. Hè? Je wil ook wel dat inderdaad, nou ja, eigenlijk vies is, glibberen, lastig, technisch, zwaar. Je wil niet dat ze daar inderdaad op in een zonnetje op een asfaltweggetje rijden, toch?
Nee, ja, dat natuurlijk niet. Hè. Het blijft Xterra, maar dit was echt wel extreem. Ik bedoel, ik ben ook een liefhebber van de Wereldbeker mountainbike en zeker van de downhill. Maar dit soort beelden heb ik zelfs op een downhill nauwelijks ooit gezien. Het was echt, ja, ik zeg het, glijpartijen. Je kon gewoon op bepaalde stukken niet recht blijven. En de absolute toppers hadden het voor. Ik heb ook bijvoorbeeld bij de dames een Loane Duvoisin een paar keer echt onderuit zien gaan. ze zagen er ook niet uit toen ze binnenkwamen. Dus ja, het was echt niet te doen. Je ziet het ook aan de verschillen, die waren enorm. Want Loana Duvazin is dus voor het eerst, want zij is eigenlijk al een hele tijd topper, maar ze is voor het eerst wereldkampioen geworden. Dus dat is wel een opvallende. Maar ze had gewoon, ja, 4:12 voorsprong op Solène Bilouin. En dan Barbara Ribeiro's derde. Wat ik overigens opvallend vond bij de dames, Tim, is onze Beta Corridori. Die werd negende en Alane Siffer tiende. Wat heeft die voor een seizoen? En die gaat dan nog even lekker extra doen. En dan moeten we natuurlijk ook nog vermelden. 13e plaats van jullie voor Romy Spoelder, die bij de elites aan de start stond. En uiteindelijk een degelijke prestatie neerzet. Want er waren best wel wat elite-atleten. Ik dacht een goede 40-tal ongeveer. Waarvan niet iedereen de finish heeft gehaald. Dus ja, mooi gedaan van Romy ook.
Ja, Hans, ik wil ook nog even een brugje slaan naar iets anders. Want het was dus zwaar bij dat WK Xterra. Ergens waar ook heel veel over gesproken wordt nu, is de zwaarte van het WK wielrennen. En dan op de weg. Eergisteren, hè. Evenepoel, die grijpt dan eigenlijk naast een, nou ja, een toch wel titel die een beetje verwacht werd, hè. Want ik bedoel, je weet het, Pogacar, ook een grote favoriet. Maar er werd toch...
Ja. Nee, ik had er een andere mening over, maar ga verder.
Oké, nou ja, goed. Ik denk dat ik het ook wel een beetje met je eens ben. Maar over het algemeen gingen de mensen er toch wel vanuit. Zeker naar de indrukwekkendheid waarmee die de tijdrit natuurlijk vorige week al won. Gingen de mensen toch een beetje vanuit. Evenepoel, die gaat hem ook op de weg pakken. Maar 31 finishers, Hans. Alle wielrenners zeggen het. Dit was eigenlijk ongelooflijk en ongekend zwaar. Heb je dan wel een beetje van zo'n WK kunnen genieten? Of vond je het ook inderdaad een beetje een bruggetje te ver?
Ja, ik was aan het spiekeren, dus ik heb het een beetje van de zijkant gevolgd. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik ben op het einde helemaal afgehaakt. Als Pogacar weer besluit van zo vroeg in de aanval te trekken, dan is bij mij alle spankracht eruit. En dan weet je, er waren nog een paar mensen die zeiden, ja, maar Evenepoel die gaat nog terugkomen. Ik zeg, nee, dat gaat niet gebeuren. En ik had op voorhand eigenlijk ook voorspeld dat het Pogacar zou worden. En die tijdrit, ja, iedereen dacht, oh, hij is niet goed, want hij wordt voorbijgereden door Remco Evenepoel. En er is heel veel te doen nu in de Belgische pers de afgelopen 2 dagen rond de fietswissel van Remco. Maar ik denk ook, zonder die fietswissel, hij had wat dichter gezeten. Maar hij had niet meegespeeld met Pogacar, die was gewoon veel te goed. Hij laat alle Evenepoel-fans maar over me heen vallen. Maar dat is mijn nuchtere analyse van het WK, Tim.
Weet je wat ik heel erg... De vraag die de hele tijd bij mij in mijn hoofd zit... En ik heb geen idee of wij... ik weet eigenlijk wel. Wij zullen daar met z'n tweeën niet per se gelijk uitkomen. Maar hoe kan het dat je als een Evenepoel zo oppermachtig bent met zo'n tijdrit? Je rijdt Pogacar notabene op een berg voorbij, op een klim voorbij.
Ja.
Hoe kan het dan dat je een week later op de weg... gewoon niet bij machten bent om in de buurt... Dat is echt bizar, hè? Het is een totaal andere discipline dan toch.
Ja, dat klopt. Maar ja, kijk, we hebben ons vaak de vraag gesteld. We hebben een aantal ex-pro-wielrenners gehad, of zelfs met Cam Wurf, een pro-wielrenner die dat nog altijd is. Een Ironman komen doen en dan kijkt iedereen van, ja, die gaan het parcourskort aanvallen op de fiets. En dat lukt zelden of nooit. Want dat is een hele andere discipline. 180 kilometer aan een constant hoog tempo blijven ronddraaien in een oncomfortabele tijdritpositie. Het zijn gewoon twee andere disciplines. En wat Pogacar zo goed beheerst, is die versnelling plaatsen op een moment dat niemand anders nog bij machten is om datzelfde te bereiken. En dan doet hij dat dus,
Nou, ook dat WK zit er weer op, Hans. Er is natuurlijk ook heel veel gesproken over de locatie, hè?
Ja, op zich was het nog best wel mooi. En ik weet Maarten Delvaux, onze triathlonjournalist van het Nieuwsblad, die ook een paar keer met mij in Hawaii is geweest, die is vroeger ook een keer, of denk ik zelfs meerdere keren, maar zeker één keer alleszins naar de Tour de Rwanda geweest. En die heeft toen ook een hele mooie reportage geschreven over de rit over die muur van Kigali. En hij zei ook van, ja, dat is onvoorstelbaar. Ze zijn fietsgek daar. Het stond daar echt rijen dik. Er is op voorhand heel veel over te doen geweest dat het een arm land is en dergelijke. Maar ze zijn wel fietsgek. En die lokale Tour of Rwanda, ja, dat had altijd wel iets. Dat was een avontuur voor een beetje vrijbuiters. Maar dat stond echt, ja, mega veel publiek. Stonden ze echt met tienduizenden. Dus je merkt wel, ja, die locals die houden hier wel van. Dus op zich, ik had er ook wel een dubbel gevoel bij, een beetje bij dat hele WK daar. Maar goed, hebben die gezwommen, hebben die gelopen? Nee, hè?
Nee, losers zijn het, hè? Losers, een beetje fietsen, dat kan toch iedereen?
Hè? Ja, nee, inderdaad. Waar wel gezwommen, gefietst en gelopen werd, en dat best wel op een bijzonder lastig parcours, was bij mij hier in Frankrijk, in de Lot, vlak voor de Pyreneeën is dat. Een mooi departement bij Saint-Cyr-la-Popie, een van de mooiste stadjes van Frankrijk. We pronken ze ook mee, en ik moet ook wel zeggen, dat is ook wel zo. Een volledige en een halve op zaterdag, en dan op zondag nog de kwart en de sprint. Dus lekker druk weekend voor mij om daar te staan spiekeren. François Redding, onze Belg, tweede geworden op de volledige afstand. Maar ik vond vooral opvallend dat ik in de top 10 in het Nederlands een absolute legende mocht binnenhalen. Niemand minder dan Dirk Wijnalda, Tim. En dat vond ik ook echt bezig, super. Hè? Ja. Vorig jaar had hij niks gedaan, vertelde hij mij, en dit jaar toch wel weer heel veel zin gekregen. En dan heeft hij 2 weken geleden de Van Toeman gedaan, en dan is hij eigenlijk blijven hangen daar in het zuiden van Frankrijk, en we blijven fietsen en trainen, en dan ook deze triathlon meegepikt. Ja, en dat ging best wel goed, al gaf hij ook aan van dat het een super zware was. Meer dan 2000 hoogtemeters tijdens het fietsen. Op een bijzonder mooi parcours, echt langs grotten en onder uit de stenen gehouden bruggen door en dergelijke. Echt heel feeriek, maar ja, ook wel loodzwaar. En ook de marathon was voor een stuk offroad, ook over van die rotspaadjes en de klim naar de kerk van Saint-Cyr-la-Popie. Dus voor elke luisteraar die op zoek is naar een leuke wedstrijd zonder label en die eigenlijk nog best te doen is. Het is van bij ons af een goede 10 uur rijden. Triathlon Saint-Cyr-la-Popie, best wel mooi. Met zeker ook nog eens dan op zondag Belgische en half Nederlandse winst. Tim, dat vond ik dan ook wel mooi. Louis Steenakkers die won bij de mannen de sprinttriathlon. Zijn grootouders die hebben een huisje in Saint-Cyr-la-Popie, dus hij gaat er regelmatig trainen. Vorige week deed hij nog een goed Belgisch kampioenschap kwarttriathlon en dan een week later won hij de sprint in Saint-Cyr-la-Popie. En bij de dames hadden we Eugenie van Wersch. En ja. Natuurlijk, we kennen Valentin al even vanuit het duathlon, Remember the World Games. Maar Eugenie, die kende ik zelf nog niet, had ik nog niet in wedstrijd gezien. Maar die won dus wel die wedstrijd. En dat is best wel een grappig ding. Ik zie, die is Nederlands en ik doe ook het hele verhaal van Valentin en dergelijke. En ik wist dat ze studeerde in Frankrijk. Maar ze gaat nu richting Zwitserland, vertelde ze mij. Ik zit hier in het Nederlands binnen te halen en ik wil haar interviewen. En dan zegt ze, ja, doe maar in het Frans, want ik spreek bijna geen Nederlands. Dus ze heeft de dubbele nationaliteit. Ze is dus ook Frans van nationaliteit en Nederlandse. Maar eigenlijk veel meer Frans dan Nederlands. Dus ik vond het best wel grappig. Ik alle moeite van de wereld doe en haar lekker in het Nederlands binnenhalen. Stonden ook een paar Fransen in het publiek mij echt aan te kijken van wat voor taal is dit? En waarom ben jij op deze manier deze dame aan het binnenhalen?
Begreep zij wel een beetje wat je riep? Of heeft ze het ook echt gewoon niet
begrepen? Nee, ik denk dat ze wel wat meegekregen heeft. Dus dat nog wel. Het was wel een opvallend moment. Maar ik zeg het, ja, heel leuke wedstrijd. Dus als je nog iets zoekt, een doel voor eind september volgend jaar, is die 26 en 27 september, hetzelfde weekend. Absoluut een aanrader.
Ben jij nu ook voorbij de grootste drukte qua speakeren?
Nee, eigenlijk nog eentje. En eigenlijk nog twee. Hè, want eerst over 2 weken Challenge Vieux Bocaux.
Op de dag van Kona, hè?
Ja, ja, dus dat wordt een super zwaar weekend voor mij. Want ja, ik heb op zaterdag de halve triathlon, de challenge. En dan is er ook nog op zondag een aantal andere wedstrijden. Kwart en sprint en jeugd en dergelijke. Dus dat wordt een pittig weekend. Want ja, na de halve dan is het de tv aan en kijken naar Kona. En dat volgen tot een uur of drie 's ochtends. Dus ja, ja. Het zal een pittige worden, maar ik kijk er wel enorm naar uit. Ja, en dan is er natuurlijk nog aan het eind van het jaar de hel van Kasterlee. En eigenlijk tot die tijd bijna elk weekend nog wel ergens een trail of een andere wedstrijd of een cross-duathlon. Voorlopig ja, blijven we gewoon lekker doorgaan.
Ik heb wel zin in Kona, Hans. Anderhalve week is het nog maar, hè?
Ja, 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 ja. Ja, het wordt ja, voor jullie zeker, hè, bijzonder.
Met, je klinkt een beetje twijfelachtig, maar ja, je hebt natuurlijk geen Belg aan de start.
Ja, voilà, dat is hem. Dus dat is de reden waarom ik wat twijfelachtiger klink. Maar ik kijk er ook wel naar uit, hoor. En ook naar de strijd bij de dames. Ik denk dat we een heel open WK gaan krijgen. En ik begin ook stilaan alweer na te denken van wie ga ik allemaal in mijn glazen bol gaan stoppen. Dus dat wordt nog wel een ding.
Doen we volgende week dan maar weer de special, denk ik, hè?
Ja, 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 lijkt mij ook.
Hoe is die glazen bol? Heb je hem af? Staat hij in de kast? Of
Ja, op een gouden randje.
Maar belangrijk is goed onderhouden, Hans. Want anders blijf je nooit consistent presteren. Dus dat zou jammer zijn. All right, Hans. We gaan hem afsluiten voor vandaag. Aflevering 301. Die zit erop. Volgende week dus 302. En dan zijn we weer een stapje dichter bij die 400ste. Het gaat hard. dit moeten we niet doen, denk ik.
Nee, dat ook niet.
Oké, Hans. Hey, dankjewel. Ik zou zeggen, een hele goede terugreis naar België straks. En dan spreek ik jou volgende week weer. Aflevering 302. Tot dan.
Tot dan.